Gemeente, kinderen, ik heb wat meegebracht. Wat is dat? Een jasje. Ik heb hem eigenlijk eventjes geleend van de kleine je dit jaar. Maatje 56. Ik ga vanmorgen spreken over een jasje. Een manteltje. En wat zit erop? Nou ja, mouwen. En een kap. En een voering. Lekker warm. Nou ja, je kan er eventueel toch zakken op doen. Binnenzak. Van alles en nog wat. Een manteltje. Nou, ik leg hem hier neer, want ik vind het eigenlijk wel belangrijk dat de kinderen van de gemeente gewoon onthouden dat deze doopdienst ging over een mantel. De mantel van Samuel. Want dat staat in onze tekst. Er staat in 1 Samuel 2 vers 19. En zijn moeder maakte voor hem een kleine rok, een kleine mantel, een jasje. En ze bracht die tot Samuel elk jaar. Ik zet boven de preek het manteltje van Samuel. En ik ga 3 dingen met u wat uitwerken vanmorgen. We letten Samuel ten eerste op zijn gezin, ten tweede op zijn geboorte en ten derde op zijn groei. Het manteltje van Samuel. We letten ten eerste op zijn gezin. Waar komt hij uit? Wat voor gezin? Ten tweede op zijn geboorte en ten derde op zijn groei. Ik vind het altijd zo'n mooie geschiedenis, hè, kinderen, Samuel. Ik ga het vanmorgen eens proberen te vertellen. Er is een gezegd, een oud vestje dat zegt: lang gewacht, stil gezwegen en dan nooit gedacht en toch gekregen. Nou, dat zou je kunnen zeggen van Hanna, de moeder van Samuel. Hanna betekent trouwens genade, wat een mooie naam. Mooie Hebreeuwse naam, genade. Alles is genade. Doopouders. Maar wat schiet je met genade op als er iets in je leven dwars zit wat maar niet weg wil? Als er iets in je leven maar niet verandert. Als je kijkt naar Hanna, oh, ze heeft een hele aardige man. Ontzettende lieve vent, om het op zijn Rotterdamse te zeggen. Voor zijn vrouw. Alleen ze heeft geen kinderen. Onvruchtbaar, de Heere had de baarmoeder gesloten. Elkana heette die man. Elk jaar gingen ze op weg van Rama, waar ze woonden, naar Silo. En daar stond de ark, het huis van God, de tabernakel. En Elkana die hield heel veel van Hanna, want hij gaf haar een dubbel deel. Maar ze miste een kind en dat stak. Als je kinderloos was, dan was dat een teken van de straf van God, de vloek van God, schande ook. En dat is zeer. Elkana in die tijd gebeurde dat. Niet dat God het nou goedkeurde. Maar Elkana nam er een tweede vrouw bij. Peninna. Echt een pen. Een pin. Pinnig. Ja, nou en die was wel vruchtbaar. Zonen en dochters. Je zou bijna zeggen wat Hanna tekort had. Dat had Peninna te veel. En dan komt een jaloezie in die tent. Hanna had geen kinderen en Peninna had geen liefde van haar man. Want ze merkte wel, Elkana die houdt veel meer van Hanna. En dan gaat die Peninna, die gaat Hanna pesten, plagen, treiteren. Dag in dag uit. Ze tergde Hanna om haar tot drift te verwekken, staat erin. Wat we gelezen hebben, 1 Samuel 1. Ja. Wat ik nu ga zeggen, weet ik niet of dat helemaal klopt hoor, maar ik denk wel eens bij mezelf, als nou twee jongens, als nou twee mannen ruzie hebben, dan zie je een grote stofwolk en er vallen een paar meppen en misschien heeft er eentje eens een keer een blauw oog. Maar op een gegeven moment is het dan ook wel weer over, hè, als twee vrouwen ruzie hebben. Ja, dat kan maar eindeloos blijven door blijven gaan, of niet? Hier in ieder geval wel. Hier wel. Ze maken elkaar het leven zuur. Er komt maar geen einde aan. Nou, dan is het op zich een welvarend gezin, hoor, van Elkana. Die drie mensen. Elkana, Hanna en Peninna. Maar toch, er is geen geluk. Alleen genade, Hanna. Genade van God kan daar iets aan veranderen. Nou, we hebben gelezen in 1 Samuel 1 dat Hanna met haar vragen en verdriet. Elk jaar gingen ze mee naar het heiligdom, Silo, van de Heere. En ja, dan begint dat getreid er weer. En dan staat er en ze kon niet eten. Ze was zo verdrietig, ze kreeg geen hap door de keel en ze weende maar, ze huilde maar. En Elkana die staat erbij en zegt, wat is het toch, vrouw? Mannen, gemeente. Mannen, dat zijn maar, ik weet niet of dat helemaal waar is wat ik nu ga zeggen, maar mannen, dat zijn maar moeilijke vertroosters. Beetje harkerig. Hij ziet dat zijn vrouw diep verdriet heeft. En ja, dan, hij wil ze wel troosten, maar hij heeft er niet veel verstand van hoe hij nou zijn vrouwen, hoe die met vrouwen moet omgaan. Hij gaat naar die diep bedroefde Hanna toe en ze zegt, en dan zegt hij, mevrouw, eet toch eens lekker wat. Goed vlees, kom toe. En dan snikt Hanna het uit en zegt, ja, maar ik krijg een hap door mijn keel, ik ben zo verdrietig. En dan zegt hij, ach maar vrouw, ik ben jou toch veel meer waard dan 10 zonen. Ja, dat had hij nou net niet moeten zeggen, hè. Want dat ligt op een heel ander vlak. Je kan een hele lieve, aardige, zorgzame man hebben. Maar je kan niet zeggen, nou je hebt mij toch. Als je zo vreselijk graag kinderen wil en je krijgt ze maar niet. Dat ligt op een andere vlak. Hè? Ik zou zo graag die kinderwens willen hebben. Maar dan moet je niet zeggen van ik ben er toch. Nee, dat doe je verkeerd, Elkana. Dat doe je verkeerd. Beetje houd terug. Wij zijn moeilijke vertroosten. Zeker als er heel diep verdriet is. Ik ga het even aanhalen. Paul en Willeke. Zo pakweg een kleine 1,5 jaar geleden. Met de kleine Matanja. Dan is het zo moeilijk om je echt. Je hebt de warmte ervaren van de gemeente. En ja. In je vorige huis. Ja, mevrouw en ik zijn er een keer geweest. En dan ga ik alleen maar zitten. En luisteren. En niks zeggen. En een brok in je keel. En dan ga je weg en dan geef je een hand en dan leg je desnoods een hand op je schouder. En zeg nou, ik kom gauw een keer terug. Maar ik weet, dan voel ik me zo moeilijk te vertroosten. Maar we zijn er. En dat hebben jullie gewaardeerd. Te midden van het diepe verdriet. Soms zeggen gebaar dan meer dan al die woorden van Elkana. Maar goed, hij bedoelde het goed. Dan gaat Hanna weg. Naar de tempel, naar de tabernakel, naar het heiligdom. En wat doet ze dan met haar verdriet? Ja, waar moet je naartoe? Waar moet je naartoe? Wie kan er tranen drogen dan Jezus? Immers geen. Richt dan de treurige ogen naar Jezus heen. Dan gaat ze naar de Heere toe in het heiligdom. Met haar vragen en haar onbegrepen dingen, haar raadsels. En misschien ook nog wel met haar schuld. Want ja, ze zal ook misschien wel teruggezegd hebben tegen Peninna. En haar pijn, ze gaat tot de middelaar. Ja, en dan knielt ze neer voor het aangezicht van de Heer en ze weent zeer. Bitter bedroefd. En ze bad lang, staat er. Ze bad lang. Zoveel nood, zoveel ellende. Er staat zo mooi in de Bijbel. Ik vertel het verhaal wat we gelezen hebben, met mijn eigen woorden. En ze stortte haar hart uit voor het aangezicht van de Heer. Als een kopje vol met water en opeens schiet je het om. Helemaal leeg. Voor Gods aangezicht. Ze huilde uit aan het hart van God. Dat is de weg die de Heere wijst en die we ook mogen gaan, beste mensen. Hoe u hier ook zit vanmorgen, met wat voor gevoelens bij zo'n doopdienst. De Heere zegt, stort voor mij uit je hele hart. Ik ben een toevlucht te allen tijden. Ja. Ze storten het helemaal uit. Er zit niks meer in de hart. Ze heeft alles tegen de Heere verteld. Daarom duurde het zo lang. Weet je wat ons probleem is, gemeente? Wij vertellen wel iets tegen de Heere. We bidden wel. Dat is even een gesprekje voeren met de Heere God. Want dat zijn we gewend. Even een praatje maken. Een gesprek voeren. Maar dat is wat anders dan wat hier staat. Hanna die huilde uit. Die stortte uit. Alles. Die zei alles en die hield niks achter. Soms hebben we een doorn in ons vlees nodig. Voordat ons hart echt gaat leeglopen voor ons aangezicht. Soms moet God, mag ik dit zo zeggen, een punaise in onze fietsband duwen. Zodat die helemaal leegloopt. En we plat aan de grond zitten. Eer dat mijn hart nou eens echt leegloopt. Dat alles eruit komt, alles. Wat ik hier jaren heb opgekropt. Dan heb je soms een doorn in je vlees nodig. Of een kruis. Op je ziel te dragen. Weet je waar ze deed? Weet je waar ze haar hart uitstortte? In het huis des Heren. De tabernakel in Silo. En ze schaamde zich er niet voor. Weet je wat ik ook zo mooi vind in deze geschiedenis? Dat ze haar emoties toonde, uiten. Dat durfde ze. Wij durven dat niet. Wij durven dat eigenlijk niet. Als wij heel erg blij zijn. Als wij heel erg opknappen van de kerkdienst. Nou, ik zie er af en toe een paar glimlachen. Maar dan heb je het wel gehad, hè. Handklapt en betuigt onze God uw vreugd. En wees te saam verheugd. Dan moet je in Israël zijn. Maar niet in de Maranatenkerk. Dat durven we niet. En dat geldt ook voor emoties van verdriet. Om nou echt te huilen, om je tranen de loop te laten, dan zitten we een beetje, dan trekken we die hoed een beetje zo. Hanna laat het de vrije loop gaan. Ja, maar ja, Eli, die zag dat. De vrouw, dat moet je niet doen. Je wordt boos. Zo zijn onze manieren niet in het huis des Heren. De gebed van Hanna, hè. Ze bad in stilte. Je zag haar lippen een beetje bewegen zo, maar je hoorde niks. Ze prevelde wat zo in zichzelf. Ze bad in stilte. Alleen haar lippen bewogen, maar mensen hoorden het niet. Maar God wel. De hoorder der gebeden. En ik denk, gemeente, ik zeg het maar een beetje kinderlijk vandaag vanmorgen. Ik denk, gemeente, dat de Heere, kinderen, ik denk dat de Heere God tegen de engelen gezegd hebben. Dat de Heere God tegen de engelen gezegd heeft. En dan moeten jullie even je mond houden. Want ik wil graag luisteren naar dat gebed van Hanna. Anders hoor ik het niet. Stil even, engelen, met zingen. Hanna is aan het bidden. Silence in heaven. Vroeger was er een dominee. Toen ik jong was in Rijzooi, was er een dominee en die bad altijd aan het eind van de dienst. Met een dankgebed. En dan zei hij, Heere, en wilt u nou ook luisteren? Dank u wel dat u dat doet. Dat u luistert naar al die gebeden die de mensen vandaag in de kerk in stilte tot u willen zeggen. En dan hield de dominee even een halve minuut zijn mond. En dan was het even stil. En dan konden de mensen in de kerk, die konden dan even voor zichzelf zo in stilte de Heere vertellen wat hen op het hart lag. De Heere hoorde dat. En wat bad Hanna dan? Nou, een smeekgebed, maar ook een belofte. Heer, als u mij een zoontje geeft, dan geef ik dat zoontje aan u terug. Dan wordt het uw kind. En dan is het bruikbaar voor u. Als u mijn hartebegeerte geeft, dan beloof ik. Dan geef ik het aan u. Nou, doophouders.
Hebben jullie een kindje gekregen? Een jochie en een meisje? Ja. Nou, daar zijn jullie alle vier mee bezig geweest tijdens de zwangerschap. Ik denk dat ik zeker mag zeggen dat zowel je dit jaar als Samuel, dat kinderen zijn van gebed. En wat heb je nou gebeden? Heren, mag dit kind, mag de kleine Jeditja en de kleine Samuel, mag het nou een kind zijn dat nou bruikbaar mag worden in uw koninkrijk? Dan sta ik het aan u af. En gebruik u het dan tot de verheerlijking, de grootmaking van uw eigen naam. Eli ziet dat, die priester. Eli zit op een stoel, staat er, ambtsdrager. En je mag van de ambtsdrager verwachten dat hij een klein beetje weet om te gaan met mensen. Nou, dat valt tegen hoor. Dat valt tegen. Zo oud en zoveel ervaring, maar hij, op een gegeven moment kan je ook afstompen. Hij weet eigenlijk niet goed om te gaan met... Hij is niet fijn besnaard, die oude Eli. Wel een man God, dat geloof ik wel. Knecht van de Heer, kind van God. Maar eigenlijk zou je als ervaren ambtsdrager aan de gezichten van je gemeenteleden al moeten kunnen aflezen hoe laat het is. Er is meer dan één taal die je spreekt. Als je op huisbezoek gaat, hè, je ziet soms een trillende lip. Of je ziet een neergeslagen blik. Of je ziet een vochtig oog. Of je hoort een flauwe zucht. Dan moet je als fijn besnaarde ambtsdrager, daar moet je iets uit kunnen opmaken. Het zegt vaak meer dan een stroom van woorden. Ja, Eli zit op een stoel. Die houdt wacht bij de winkel. Hij mocht helemaal niet op een stoel zitten, want een stoel mocht niet in de tabernakel. Alles staat er in het huis van God, maar geen stoel in het Oude Testament. Waarom niet? Omdat de priesters nooit klaar waren met hun taak. Priesters mochten niet zitten in de tabernakel. Waarom niet? Nou, altijd maar weer moesten er geofferd worden, die lammetjes en die bloed van stieren en bokken en zo. Maar altijd, want het was nooit eens klaar dat het nou echt vergeving was voor altijd. Er was geen stoel in de tabernakel. Ze moesten bezig blijven. Als de Heere Jezus als de grote hoge priester zijn werk heeft volbracht, en het wordt hemelvaart, dan staat er, en hij is gaan zitten aan de rechterhand van de Vader. Toen was het werk af. Toen was het gebeurd, toen was het offer gebracht en de verzoening eens en voor altijd teweeg gebracht. Maar in het Oude Testament mocht een priester niet op een stoel zitten. Nee. Eli, zie je dan niet de ritselingen van de Heilige Geest in het leven van je gemeenteleden? Hij zit daar op de winkel te passen en als het dan iets anders gaat dan normaal, dan wordt hij een beetje onrustig en zo. Het zijn de ritselingen van de geest, Eli. Merkwaardige man die Eli. Aan de ene kant is hij streng voor Hanna, hij kijkt haar zuur aan. En aan de andere kant, als het gaat over zijn eigen kinderen of niet een pienhars, dan staat hij alles maar toe en dan geeft hij alles maar toe en zo. Een merkwaardige mengeling van ernst en toegefelijkheid. Hij schat haar helemaal verkeerd in. Hij heeft het gewoon mis. Hij maakt een blunder. Nou mensen. Gemeenteleden. Priesters en predikanten en ambtsdragers. Ja, die zitten er wel eens naast. Stappen ook wel eens met een verkeerd been uit bed. Hebben ook wel eens weinig geduld. Denken ook bij zichzelf maar hoepel maar op. Hanna, hoepel maar op uit die tempel. Die zit ernaast. Ik denk dat Eli later zich geschaamd heeft. Jongen, waar heb ik me laten gaan? En weet je wat Hanna nou doet? Nou, ze wordt niet boos of zo. Ze zegt niet van... Wat een kerkenraad daar, zeg je, Silo. Nee, maar ze zegt gewoon eerlijk wat ze op haar hart heeft. Waar het op staat. Ze zegt... Meneer, ik ben niet dronken. Ik ben diep bedroefd. Ik ben niet beschonken... Maar ik was aan het bidden. Oh. Ik heb de Heer om troost gevraagd. En weet je wat ik nou zo mooi vind, gemeente? Dan is het diezelfde priester Eli die God dan toch gaat gebruiken met al zijn tekortkomingen. Dan gaat God diezelfde priester Eli zijn mond gebruiken om Hanna te troosten.
Hanna, je zal je wens verkrijgen, vrouw. Je zal je wens verkrijgen. Er staat in vers 17, toen antwoordde Eli en zeide: ga heen in vrede, de God van Israël zal u gebed geven die gij van hem gebeden hebt. Nou mag hij dan toch een woord van God doorgeven. Ondanks zijn persoonlijke tekortkomingen, mag hij toch als in de volheid van zijn ambt, in de volmacht van zijn ambt, mag hij toch een woord God doorgeven. Dat gebeurt vanmorgen ook ergens. Met al mijn persoonlijke tekortkomingen, mijn eigen aardigheden, van Kampen. Gebeurt daar toch iets, wordt het woord Gods doorgegeven. En zalig bent u als u dat mag verstaan. En dat u daar net zo op mag reageren als Hanna. Dat uw gezicht opklaart. De Heer heeft een belofte gegeven. Dan mag ik maar vastklampen. Ik zal mijn wens verkrijgen. En dat u weer een beetje gaat eten. Dat bidden we nou ook voor mevrouw Bouwman. Hè? Die zit te wachten op een woord Gods. Dat je uit de put van de wanhoop komt. Opklaring, ik zie het aan je gezicht. Hé, je bent in de kerk. Hanna, jij bent in de tabernakel geweest. God heeft tot je gesproken. Ik zie het aan je gezicht. En haar gezicht klaarde op, staat er. De Heere is nabij, de ziel die tot hem zucht. En hij troost het hart dat schreiend tot hem vlucht. Tweede gedachte, de geboorte. Je gaat Hanna naar huis. Staat in vers 19. Ze stonden 's morgens vroeg op. En ze keerden weder en ze kwamen tot hun huis te Rama. En Elkana bekende zijn huisvrouw Hanna. Had gemeenschap met zijn vrouw. Ging weer naar bed met zijn vrouw. En de Heere dacht aan haar. Toen. Dat moment. Dat vind ik zo heilig. Zo heilig. Toen opende de Heere haar baarmoeder. En het wonder gebeurt en een jaar later moeder. Moeder van een zoon. En ze noemen hem Samuel. Van de Heere gebeden. Nou is ze een zoon rijker, maar ze is ook een ervaring rijker. Een ervaring met God. Dat God leeft. Zij is een vrouw met een levende God. Met een God waarvan ze uit ervaring weet, die hoort, die helpt, die verhoort, die vervult zijn belofte en die vervult ook mijn ziel. Ja, dat is geweldig. Hanna. En dan heb je een kleine, hè? Dan heb je een kleine. Wat doe je daar dan mee? De eerste? De zesde? En je zou verwachten, puur menselijk gesproken, dat die kleine Samuel, dat moeder Hanna, ja, die is natuurlijk zo trots. Hè. Die is zo trots. Vreselijk goed voor dat kindje gezorgd. Gaat allemaal volgens de boekjes. Helemaal. Bij de zesde niet, maar de eerste wel. Allemaal volgens de boekjes. En ja, wat dat kindje dan graag wil. Ja, als hij dan onvruchtbaar bent geweest, dan krijg je toch nog een wonder aan een kind. En als je dat kind graag wil, nou vooruit maar, vooruit maar. Vooruit maar. En dat koop je dan voor hem, voor haar. En je kleedt ze leuk aan. En overal waar je met dat knulletje komt, dan zeg je: kijk eens. Dat is hem. Ik heb een zoon. En als hij wat groter wordt, dan ben je als vader en moeder zo trots als hij zijn veterdiploma haalt. Of zijn zwemdiploma, dat wordt allemaal uitgebreid vastgelegd. Dat is mijn jongen. Dat is onze dochter. Maar Hanna doet dat niet. Hanna doet dat niet. Ze heeft God gebeden om een kind, gevraagd. God heeft dat gegeven, maar ze had ook een belofte gedaan. Ik geef de Heer mijn kind terug. En dat is ze niet vergeten. En nou gaat ze al haar belofte aan God terugbetalen. Wat ze beloofd heeft, dat is ze ook bereid om te doen. Het liefste, het beste wat ze heeft, gaat ze aan de Heere wijden. En dat vind ik zo bijzonder, geestelijk. Heere, gebruikt u mijn kind tot uw eer. Dat was mijn gebed, dat was mijn belofte. En wat gebeurt er dan nadat het kind gespeend is? Na 3 jaar, als dat kind net 4 geworden is, dan zie ik die moeder gaan in mijn gedachten. Aan haar hand de kleine manneke, richting het huis van God. Richting de hoge priester in Silo, richting Eli. Moeder met de kleine Samuel aan haar hand. En dan zegt Hanna tegen Eli. Eli, dat is hem. Dat is de gebedsverhoring. God heeft gedaan wat hij beloofd heeft. En nou geef ik hem aan de Heere terug. Hier is hij. En dan, er staat in vers 28, Mozes 1... Daarom heb ik hem ook aan de Heere overgegeven, al de dagen die hij wezen zal. In de nieuwe vertaling staat, daarom heb ik hem ook aan de Heere afgestaan. Je geeft je kind over. Je staat hem af aan de Heere. Dat is eigenlijk ook dopen. Ze laat hem los als moeder, 4 jaar. Dat is zo moeilijk om je kind los te laten. Dat is volgens mij een van de allermoeilijkste dingen in het leven van de vader en de moeder. Om je kind los te laten. Dat proces begint al bij het doorknippen van de navelstreng. Dan heb je al zoiets van, ja nou laat je het in zekere zin een klein beetje los. Je moet zelfstandig leren ademhalen. Zelfstandig leren eten en drinken. Je zou ze toch heel je leven willen kangeroeën. Buidelen. Maar dat gaat niet. Loslaten. En dan wil niet zeggen dat je niet meer om ze bekommeren. Wil ook niet zeggen dat je ze dan achterlaat. Maar het wil zeggen afstaan aan de Heere. Ik leg de namen van mijn kinderen in uw handen. Hier zien we het letterlijk gebeuren. Ieder mens moet dat geestelijk ook leren. Iedere vader en moeder moet dat leren om ze af te staan, over te geven, op te dragen in hun vroegste jeugd aan de Heer. Dat doe je eigenlijk bij het doopvond. Je geeft ze aan de Heer terug. Ze zijn van u, Heer. Ik denk dat moeder Hanna, ik hoor een kind zeggen, daar moet ik niet aan denken, zeg. 4 jaar... En dan je moeder niet meer zien. Dat moet ook wel geweest zijn voor Samuel. Ja, geloof ik ook. Geloof ik ook. Maar ja, dat ligt er aan hoe je erop voorbereid wordt, hè. Als jij 4 jaar bent, kind. Als kind van 4 jaar. Als jij 4 jaar wordt, dan moet je naar school. En als pa en moe daar nooit wat over gezegd hebben. Fijn, hè. Thuis, nog een jaartje thuis. En ja, je bent gelukkig nog geen 4 jaar. Want dan moet je helaas naar school. Ja, kijk, als je kind er niet op voorbereidt. En op een gegeven moment worden ze en dan moeten ze. En dan gaan ze dan zomaar onvoorbereid naar school brengen. Ja, gaat niet goed. Dan wordt het heel de ochtend huilen bij de juffrouw. Wil naar mami toe. Ja, precies. Zelfs de kinderen begrijpen het, hoor je het? Ik denk dat moeder Hanna, dat die Samuel daar heel goed op heeft voorbereid. Met die jongen over gepraat. Dat ze hem op schoot genomen heeft. Dat ze hem heeft leren bidden. Jongen, er is een vader in de hemel die hoort je. En die verhoort ook gebeden, want dat heeft mama zelf ervaren. Dat jij hier op mijn schoot zit, dat is een gebedsverhoring van God. En ze heeft die jongen leren zingen. Hanna kon goed zingen, in Samuel 2, Hanna's lofzang. Dat heeft ze dat jochie ook geleerd. En ze heeft ook verteld, als je nou 4 jaartjes wordt, jongen, dan mag jij naar de Heere God toe. Ze ging precies vertellen wat er zou gaan gebeuren. Moet je luisteren.
Jij kunt niet bij mama blijven wonen, maar je mag bij de Heere wonen. En daar is het nog veel mooier en veel fijner. En nou zou mama alleen maar blij zijn als je nou precies doet wat de Heere van je vraagt. Oh, wat zal mama dan blij zijn. En doen van de wil van de Heere God, jongen, dat is een feest in je leven. En zo werd die jongen van lieveling een beetje klaargemaakt dat het toch wel heel fijn is om bij de Heere God te logeren. Om bij de Heere God te wonen. Nog mooier en nog fijner dan thuis. En dan gaat mama een poosje weg, maar ik kom ook weer terug. En als ik dan weer terugkom, dan neem ik voor jou een nieuw jasje mee. Elk jaar een nieuw manteltje. Nou, zo heeft ze met die jongen gesproken. Het dienen van God en het dienen van de priester Eli, dat is heerlijk, echt. Welzalig hij die bij u woont en gestaag u prijst en eerbied toont. En Samuel heeft dat begrepen. Weet je waaraan ik dat kan zien? Omdat er in vers 28 staat, ontroerende woorden, staat in de nieuwe vertaling beter dan in de oude. Er staat, daarom heb ik hem aan de Heere overgegeven al de dagen dat hij wezen zal, is van de Heere gewenen staat, en hij bad al daar de Heere aan. Als Hanna dat kind bij Eli brengt, daar is die. Weet je wat Samuel dan doet? Dan gaat hij op zijn knietjes. En hij, dat is de jonge Samuel, jochie, dat manneke van 4. Hij buigt zijn knietjes voor de Heere. Dat vind ik zo ontroerend. Hij buigt zich voor de Heere en heeft 4 jaar. Je bent dan nooit te jong voor om je knietjes voor de Heere. Net zo oud ongeveer. Ietsje jonger dan Nathan. Ja. Mooi, hè? 4 jaar en dan al bekeerd. Want dat is het. Als je je knieën voor de Heer Jezus buigt, dan ben je bekeerd. Ja. Moeder bracht hem bij de Heer en Samuel buigt zich neer. Waar brengen wij onze kinderen naartoe? Waar brengen wij onze kinderen naartoe? Je kan er niet jong genoeg mee beginnen. En ze te leren om de knietjes voor de Heer te buigen. Net als de kleine Samuel. Neem mijn leven. Laat het Heer toegewijd zijn aan uw eer. En dan het laatste, daar ga ik mee eindigen. Dat is zijn groei. Ik heb het gehad over zijn gezin, zijn moeder, zijn vader. Ik heb het gehad over zijn geboorte. Wonderlijk. En het laatste wat ik zeg is de groei. Ja, dan staat er in onze tekst, en Samuel diende voor het aangezicht van de Heere. Hij was nog een jongeling, omgord met een linnen lijfrokje. En zijn moeder maakte een mantel, een kleine mantel, en gaf hem die van jaar tot jaar. Hij mag de Heere dienen en Eli dienen. En hij groeit ook van jaar tot jaar. Weet je waar dat mee begint, gemeente? Dat wil ik nog even zeggen. Zo jong als hij is, hij dient de Heere en hij groeit ook op bij de Heere. Maar het begint altijd met knielen voor de Heere. He, je kan in, je kerk, in de kerk zitten en je kan je diensten bewijzen, je kan meedoen, je kan graag wat willen horen over geestelijke groei en zo. Maar dat is allemaal een brug te ver als het niet begint waar het bij Samuel begint. En dat was dat hij boog voor de Heere. Daar begint het mee. Dat je bij de Heere wordt gebracht en dat je zelf je leven, je hart overgeeft aan de Heere Jezus. Dat is het begin. En vervolgens mag je dan een heel leven, hoe jonger je voor de Heere buigt, hoe langer je de Heere mag dienen en naar Hem mag groeien, geestelijk mag toegroeien. Maar het begint bij het buigen voor God. Kijk, die Samuel die wordt niet volgepompt met informatie. Misschien is dat wel mijn enige bezwaar tegen een degelijke reformatorische school. Als een christelijke school laten gaan is heel belangrijk. Heel belangrijk. Maar mijn bezwaar tegen de reformators, enige bezwaar is dat er te veel informatie ingepompt wordt. En te weinig gesproken wordt over een relatie met de Heer Jezus. Je kan ze meenemen naar de kerk, hè. En je kan vanaf de kansel heel veel preken horen en zo. Nou, de ene vond ik wel een goede preek, de andere wat minder. Maar dat is allemaal onvoldoende, He, je kan heel veel kennis horen en heel veel kennis vergaren. Maar het begint met te knielen voor de Heer. En Samuel boog zich voor het aangezicht des Heeren. Mannetje van 4. Daar begint het mee. En zolang je dat nog in je leven niet gedaan hebt. Ben je geen kind van God? Hebt u uw hart aan de Heer Jezus overgegeven? Familie. Ook eens een ochtendje in Rotterdam. Heb je je hart aan de Heer Jezus overgegeven? Dat is de vraag. Die moet je meenemen. Naar huis. En dan moet je antwoord op geven. Heb je je hart nou al aan de Heer gegeven? Hij slaat of schoon oneindig hoog, die God die het gebed verhoort. Hij slaat op hen het oog die nederig knielen. Dan zegt hij als het ware tegen de engelen, engelen, houd jullie eens even op met zingen, want ik zie een kind op zijn knietjes liggen en ik wil graag luisteren naar het kindergebedje. Die tegenover het leger des heils, hè? Dierbare broeders en zusters. Daar hebben ze allerlei toeters en bellen die ze gebruiken tijdens de eredienst. Trompetten, bazuinen, een drumstel en gitaar. Geweldig. Handklapt en betuigt onze God uw vreugd. Wees te saam verheugd. Moet daar zijn. Hoef je niet in Israël, maar kan je daar ook wel wezen. Maar gemeen. Weet je wat ik zo treffend vind? Tenminste, vroeger hadden ze dat. Ik weet niet hoe dat nu is. Bij het leger des heils, hè, hadden ze vroeger ook een zondaarsbankje. Een zondaarsbankje. En dan werden de mensen in de dienst werden uitgenodigd om naar voren te komen. En om te knielen. En om te zeggen, zoals ik ben, Heere, kom ik tot u. Ik geef u mijn hart, Heere Jezus. Samuel was de eerste keer dat hij kwam, was naar voren gekomen. In de tempel, in de tabernakel. Eigenlijk zou ik dat bankje in de nazorg er eigenlijk bij willen hebben. Eigenlijk is dat geloofsbelijdenis doen, hè? Het staat vlak bij elkaar, dat doopvont en dat zondaars of dat knielbankje. Als ze geloofsbelijdenis doen, vind ik mooi. Dit vind ik winst in de Maranatha kerk. Als ze nou geloofsbelijdenis mogen gaan doen, als God het geeft, als hij nog niet teruggekomen is op de wolk. Als ze nou geloofsbelijdenis gaan doen, dan gaan ze inderdaad op hun knieën voor de Heer Jezus. Nadat ze het ja-woord hebben gegeven. Nou, dan krijgt de kleine Samuel een linnen lijfrokje aan. Een priester, een levietenpakje. Ja, een linnen lijfrok, dat was de kleding van de priesters en de levieten. Nou, jij bent al klein, dan gaan we die op maat maken. Nou, jij, een klein togaatje. Amspakje. En dat jochie doet zijn best. Als dan de oude Eli vraagt van zegt Samuel. Zou je eens even een vuurtang willen pakken jongen. En dan komt hij aan hoor met een vuurtang. En dan zegt de oude Eli wil je nou eens even een schep gaan halen. En ja hij komt in de scheppen. En dan zegt hij later weer zegt Samuel. Pak je even een pan die ik moet gebruiken voor bij het altaar. En daar komt hij aan. Het is een prachtig gezicht om hem daar ijverig te zien. In het heiligdom. En gehoorzaam, dat vooral. En dan komt zijn moeder en die maakt voor hem een jasje. Het linnen lijfrok, dat is zijn kleding dat hij aan heeft. Zijn kleertjes. En dat jasje, dat is voor buiten. Voor buiten. Nou, daar ga ik mee eindigen. Dat jasje is elk jaar nodig, weet je waarom? Omdat dat jochie groeit. Het blijft geen kleutertje, het wordt groter. Het wordt groter. En ik denk dat de moeder Hanna heel erg blij was. Dat ze haar jongen weer zag. Zo blij dat ze weer dat nieuwe pakje kon aandoen. En nog blijer dat hij een nieuw hartje had.
elk jaar was hij een stukje gegroeid. En dat zag ze als moeder. Mouwen te kort. Jasje te krap. Van maatje 56 naar maatje...
Nou, 62 of zo, ik weet het niet. 62, ja.
En dan een maatje ergens in de 70. En dan een maatje 80, 96, 104. Dat heb ik onthouden, want gisteravond heeft mevrouw dat allemaal in mijn oren geluisterd. Het groeide, het groeide. Er zat groei in. Geestelijk, beste mensen. Zo'n pakje, dat is zo belangrijk, ook voor ons. Zit er nou groei in het afgelopen jaar? Is er nou geestelijke groei geweest? Het begon met knielen, dat is duidelijk. Maar is er nou geestelijke groei geweest? Heren, ben ik nou... Ben u voor mij groter geworden? Ja, dat is geestelijke groei. Bent u voor mij groter geworden? Ja. Moeder Hanna, ze bad voor die jongen. Ze zong. En ze zorgde voor hem, elk jaar. Een pakje op maat. Zorg op maat. Mantelzorg. Mantelzorg op maat. En dat heeft ze met haar eigen handen genaaid. Voor haar zoon. En ik denk terwijl ze bezig was in dat jaar dat ze niet zag aan dat jasje. Dat ze heel veel aan die jongen gedacht heeft. En dat ze heel veel voor haar zoon gebeden heeft. Opgedragen aan God, telkens weer opnieuw. Zo doe je dat als jonge moeder, hè? Als kindje klein is en het is koud, dan buk je als moeder, dan buk je. Pak je het jasje, doe het er even overheen zo. Je praat tegen het kind, doet het ritsje omhoog, de knoopjes vast. Een sjaal eromheen en het kapje eroverheen. Een goede oefening. Zo hoort het. Geestelijk gemeente, Gods mantelzorg. Teken van bescherming, van veiligheid, van liefde, van warmte. Zorg op maat, ook van opvoeding trouwens. Elke keer moet je dat pakje wat ruimer maken, hè? Je moet de kinderen als ze groot worden ook wat meer ruimte geven. Ook jij als ouders moet meegroeien. Als het te bekneld zit in de opvoeding, dan gaat het ook mis. Soms doen we dat een beetje te krampachtig trouwens, hoor, met die mantel van liefde en zorg. Soms dan wil je er een mouw afscheuren of je wil er een mouw aanpassen. En vooral, hè, dat jasje dat heeft de zakken. En daar wil je graag als ouders wat in doen. Je wil er allerlei goede adviezen in doen. Dat geven ze mee. Als bagage. Allerlei goed bedoelde adviezen. En zakken vol met studiemogelijkheden. Talenten kan gebruiken. En in de binnenzak, ja, dat is altijd wel handig als pa en moe een spaarbankboekje erin doet. En dan in de andere zak een bijbeltje. Maar dat vind ik ook heel belangrijk, dat ze dat meenemen. Als ze de kou ingaan, als ze de wereld ingaan. En zo probeer je je kinderen te bekleden. En in de ene zak geloof, ja, geloof. Dat we zondaars zijn, dat de Heer Jezus je alleen kan redden en gelukkig kan maken. En in die andere zak wil ik ze ook hoop meegeven. Denk erom. De Heer is er altijd, jongen, ook voor jou. Meisje, je dit, ja. Een mantel die geweven wordt, omzoomd wordt, gevoerd is met liefde en omzoomd is met gebed. En zo sturen we ze de wereld in. En toch zijn er nog heel veel kinderen die regelmatig zeggen... Ik heb het zo koud. Ik heb het zo koud. Die missen die mantel van ouderlijke liefde en ouderlijke zorg en ouderlijke warmte.
Dan zeg ik tegen al die kinderen die dat vroeger hebben moeten missen en die inmiddels nu volwassen zijn geworden. Gelukkig is er nog Gods mantelzorg. Dat de Heere als die hemelse Vader de mantel van zijn liefde wil heenslaan over al die jongens en al die meisjes. Die voor hem hebben leren uithuilen. Die voor hem hun hart hebben uitgestort. De Heer Jezus heeft gehangen aan het kruis zonder mantel. Die hebben ze van hem afgescheurd. Die hebben ze van hem afgenomen. Die hebben ze verdobbeld. Hebben ze weggedaan. En nou heeft de Heer Jezus daar gehangen. Naakt. Om nou de mantel der gerechtigheid en de mantel van Gods liefde te leggen over de schouders van jullie kinderen. Het manteltje van Samuel. En we eindigden met de mantel van Gods liefde. Om je naakte schouders. Zo kan het leven in. Zo kan het leven door. En zo kan je ook eenmaal het leven uit. Geprezen zij zijn naam. Amen.